Ja, het is heel fijn om hier zo samen te zijn. Allereerst, dit was de plek waar we weekenden hielden. En het waren hele bijzondere weekenden. Hele goede herinneringen aan. En er gebeurde veel. Nou, kom je terug. Het is inderdaad prachtig om alleen al gewoon hier weer op hoop te zijn. Het is des te vreugder dat we hier samen kunnen zijn als AJO. Dat is inderdaad heel bijzonder. We zijn gestart met de AJO. En dat is eigenlijk ook een wonder dat het zo op deze manier en zo snel allemaal zich kon ontwikkelen. Het draait, voor zover ik begrepen heb, allemaal uitstekend. Dus dat is heel fijn. Het hele karakter van de AJO, dat geeft aan die opleiding toch een heel speciale dimensie. Wat bij iedereen toch erg duidelijk is, voor zover ik dat zie. En dat is natuurlijk ook geweldig. Juist in dat kader zijn we hier dan ook verder bij elkaar. Mijn eigen bijdrage, dat zal dus niet zo veel zijn in de zin van lesgeven enzovoorts. Dat was vanaf het begin ook eigenlijk al zo wel duidelijk hoor. Maar ik ben blij dat het op deze wijze hier zo kan. Ja, het is het wanneer je gewoon gaat kijken naar het vak, de signalen en hoe raar. En dat is natuurlijk wel raar om ons vak zo naar voren te halen. We hebben het wel als vak zo in de lijst gezet. Want zoals je ook verder gezien hebt, de hele opzet is wel zo natuurlijk dat het gaat om yoga in een radicale betekenis. Yoga als een bepaalde weg, een bepaald middel om tot bevrijding te komen. Dat is traditioneel yoga in India. En hoe het dan precies wordt geformuleerd, bevrijding enzovoorts, dat is dan wel verwisselend. Maar er is wel een bepaalde notie van het vrij worden van al die beperkingen die je in je eigen zelfsfeer ervaart. Dus in ieder geval is er een bepaalde ontwikkeling in die richting, maar toch wel met een vrij radicaal idee omtrent die bevrijding. Dus wanneer yoga dat is, dan heb je natuurlijk in de geschiedenis allerlei richtingen. Verschillende soorten yoga, dat is duidelijk. De vier belangrijkste, dat is die meer van de ascetische lichamelijke yoga. Dat is die van handelingsyoga, denk maar aan de oude Veda's, waarin men allerlei rituelen moest uitvoeren om alles te regelen, dat de hele kosmos op een goede manier geregeld bleef. Daar moesten die brahmanen zo steeds weer opnieuw die rituelen uitvoeren, die vuuroffers uitvoeren, want wanneer men dat niet deed, dan werd de kosmische orde geschonden. Dus dan zie je dus dat dat ook een soort yoga werd, ook in de huishoudens later, dat ook in de huishoudens bepaalde rituelen uitgevoerd moesten worden om de goede orde in dat kader zeker te stellen. En wanneer je dat niet gedaan hebt, dan moesten er andere dingen aan rituelen erbij gehaald worden om de zaak weg te trekken. Dus dat is de karma-yoga, karma in de zin van meer rituele handelingen. En dat is ook een bepaalde yoga geweest, en nog steeds. Later is er wel een bepaalde verandering aangegeven dat karma nog meer algemene handelingsyoga zou worden. Maar dat is pas later. Dan heb je natuurlijk de bhakti-yoga, meer een religieuze context. Dat is natuurlijk in het hindoeïsme heel sterk. Hindoeïsme is voor het grootste gedeelte bhakti-yoga. Devotionele gerichtheid, liefdevolle gerichtheid op de godheid waar je het meeste relatie mee hebt. En dan de ruimere zin met de goden. En dan de inzichtsyoga. Dat is de jnana-yoga. De yoga van de directe inzicht. Met de hatha-yoga, dan heb je een specifieke insteek. Die zit in de traditie van het ascetisme. Van het ascetisme. Dus wanneer deze vier eigenlijk traditionele yoga-wegen hebt, dan sluiten we allereerst aan bij de ascetische lijn En die gaat natuurlijk tot in de verre oudheid terug. Hè. In de oudste samenlevingen, nou moet je maar kijken hoe het ging, dat waren samenlevingen waarbij voedsel moest komen van verzamelen en van de jacht. Mensen, de jonge mannen die op de jacht gingen, moesten kijken wat die allemaal aan voorbereiding moesten doen om net dat extra te krijgen dat ze een dier konden vangen, konden schieten. En dat is allerlei voorbereidingen voor, nou ja, goed, je weet het, het zit ook met dansen en met voorschriften voor het eten. En ook voorschriften voor de ademhaling, voorschriften voor de houding, de oefening enzovoorts. En dan zie je daar een bepaalde ontwikkeling in de richting op dat het gaat om het bewustzijn. In de richting van een nou, totaal andersoortig bewustzijn, waar dan gespecialiseerde mensen er waren, de shamanen, die zich daar toe leggen. Ook in dat kader dus allerlei ademoefeningen, houdingen en meditaties. Dus dat vind je in de meest oude samenlevingen. En dat is de basis van de latere ontwikkelingen, meer in specifieke zin, ook in de yoga. Dus zo heb je in de oudste delen van de Veda's al verwijzingen naar dat soort yogi. Een soort shamanen die ook siddhis zouden hebben met hogere vermogens om te genezen bijvoorbeeld. Je ziet dat die lijn van die basis natuurlijk best door is gegaan door deze geschiedenis. Ook in het oude India, overal. Overal. Dat was dan niet zozeer iets van de hogere cultuur. Want die hogere cultuur, zoals je weet, was dat van de Ariërs. Dat was echt de overheersende klasse, of een overheersende volk. Maar bij het volk kun je voorstellen hoe dat gaat. Het ging gewoon op een oude manier verder. En daar hield je natuurlijk echt die dingen van, wat we noemen van meer de ascetische yoga. En dan zie je later dat daar vanuit meer die... Ja, dat tantrisme opkomt. Gedeeltelijk vermengt zich dat met de ontwikkeling van Indiaanse cultuur wat de godenwereld betreft. Koppeling aan bijvoorbeeld Shiva en Shakti en dergelijke. Dus de ontwikkeling krijg je best in het denken. Maar de basis blijft het werken met die energieën. Om op die wijze dus verder te komen op een bepaald pad. En dat is dat pad inderdaad van meer vermogens krijgen. Het wordt soms geformuleerd als het krijgen van een diamanten lichaam, onsterfelijk lichaam. En het is overal parallel, hoor. China precies hetzelfde, de Chinese yoga precies hetzelfde. Dan heb je ook al die verhalen van die onsterfelijke bijvoorbeeld, als grote yogi. Maar in India dus op dezelfde wijze. Je krijgt wel een verdere ontwikkeling, dus in die, wanneer we het hebben over de lijn naar Hatha-yoga toe. Hatha-yoga is een bepaalde yoga ontwikkeld in het kader van het tantrisme. En in het tantrisme krijg je de verdere ontwikkeling ook in contact met de verdere ontwikkelingen in India. Maar dan zie je dus dat het wel wat verder, dieper doorgaat. Dat het veel meer een spirituele zaak wordt. Maar centraal blijft het werken met energie. En dat is iets wat in de tantra voortdurend een rol blijft spelen. Ook wanneer men notie krijgt van nee, het bewustzijn van ons, dat is inderdaad er ook bij heel centraal. Maar wanneer je de filosofie ontwikkeling krijgt, dan krijg je wel als eerste dat men stelt... het oorspronkelijke daarin zitten de aspecten van bewustzijn en energie of zijn. Ten tweede is er die scheiding tussen bewustzijn en energie en nog verder de ontwikkeling van de vormen in de tantra, dus de weg teruggevolgen naar de oorsprong. En dan zie je dus dat de meeste tantra toch sterk non-dualistisch zijn. Gericht namelijk weer op dat oorsprongje toe. Het is wel de weg van de energieën. En de tantra zegt ook, ja, als dualistische personen ben je nou helemaal geïncarneerd, dus je bent geïdentificeerd met die energieën. En die energieën, daar zul je wel vrij van moeten komen. Of in ieder geval zal dat zich moeten ontwikkelen, zodat dat geen belemmering meer is. Maar, die energieën zelf zijn dan de weg. Die energieën zelf zijn de weg. Omdat je ermee geïdentificeerd bent. Is dat inderdaad een mogelijkheid om die verdere ontplooiing in de richting van die bevrijding te krijgen. En het is in Hatha Yoga natuurlijk ook zo. Hatha Yoga is een energetische yoga. Het gaat om de energieën die dan door de oefeningen zich gaan ontwikkelen. In een richting die gaat naar het doel van yoga. Te bevrijden. Maar dat heb ik ook formuleerd. Wat voor elementen zitten daarin? Nou, je gaat maar bezig met ademoefeningen, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je het element van zuivering. Je hebt het element van verruiming. De energieën laten verruimen. Zodat je minder vast zit in een spanningsvolle energie. Gericht op een ik-centrum. En die verruiming, die geeft alles weer bevrijding. De transformatie van die energie. Wat voor soort energie is dat? Is het nou zware energie? Is het nou kleverige energie? Slechte kwaliteit? Nee, die zuivering is dan inderdaad een punt van transformatie, maar het gaat ook op andere punten, kan het helemaal zich transformeren tot een hele heldere, zuivere energie. En dan krijgt vanzelf ook het bewustzijn een grotere kans, vanzelf ontwikkelt zich dat ook verder. De eenwording is dus ook nog zo'n element. Namelijk dat je eerst allerlei gefractioneerde elementen hebt in jezelf, energetisch, ook op psychisch terrein precies hetzelfde. Allerlei van die losse elementen die in conflict met elkaar staan. En dan door de yoga steeds meer eenwording van al die verschillende delen. Dus ook kosmisch, dat het zo helemaal één kan worden, zelfs in totale non-duale betekenis. Dus dat is de inzet van de tantra van Hatha Yoga. Nou, wanneer wij dan ook in de yoga-leraaropleiding, dus wel zeggen van, de inzet is wel Hatha Yoga, dan speelt dit natuurlijk een rol. De Jnana Yoga heeft dus een iets andere inzet. Gaan we ook maar even historisch kijken. En dan zie je dus ook in de oudste delen van de Veda's, zie je die Jnana Yoga al. En dat is dus een ontwikkeling, ja, in de oudste delen iets wordt sterk wanneer je de Upanishaden krijgt. Dat zeggen 800 voor Christus. Dan zie je dus heel sterk dat die rituelen, die religieuze rituelen, meer betrekkelijk gesteld worden. We zeggen, nee, willen we inderdaad bevrijding bereiken, dan zullen we dat door handelingen nooit kunnen bereiken. Want het blijft er een persoon die handelt, gericht op een bepaald doel, en door het handelen zou je dan iets meer in die richting kunnen komen. Nee, dat handelen, daardoor bereik je maar iets betrekkelijks. Er zal de verdere doorbraak zal moeten komen door inzicht. En inzicht is geen handelen, het is gewoon een openbreken van bewustzijn. Van wat er eigenlijk al is. En dan zie je dus in de Upanishaden allerlei bewegingen die steeds weer leiden naar een dieper inzicht in wat nou eigenlijk de oorsprong en de basis van alles is. Dat noemen we een Brahman. Maar bij die beweging krijg je meteen ook het recht op de formulering. Nee, dat ben ik zelf ook. Dat ben ik zelf ook. Dus je krijgt die parallelle lijntjes in de Upanishaden, allerlei lijntjes naar Brahman. Want het gaat om die radicalisering van inzicht. Wat is nou de basis van alles? Wanneer we daar het inzicht in hebben, hebben we daar meteen zelf ook deel aan. En zo wordt het ook geformuleerd. Nee, dat Brahman, dat ben jij. En dat is meteen dan het begrijpen. Want je zit niet meer vast aan condities. Wanneer je op dat niveau bewust wordt. Op dat niveau zijn de condities niet meer belangrijk. Ja, in concreto zie je dus dat er natuurlijk ook wel degelijk iets van de energieën daarin een rol speelt. Dat is duidelijk. Wanneer je bezig gaat met het onderzoeken van de aard, de oorspronkelijke aard van jezelf, of de oorspronkelijke aard van alles. Ja, dan krijg je natuurlijk direct al de uitgangssituatie, namelijk dat het gaat om personen die toch geïncarneerd zijn, dus geïdentificeerd zijn met een bepaald stuk energie. Het punt is dat in de Islamische dan gemikt wordt op het bewustzijn, waardoor de identificatie eigenlijk direct gaat verdwijnen. Voorbeeld, ook al in de Upanishaden, van die koningszoon, die wordt ontvoerd. Wat voor de intrigues er allemaal spelen, doet er niet toe. Hij wordt opgevoed door de jager, houtvester. En met een jaar of 18, 20, dan wordt het duidelijk van, nee, kijk eens, nee, ik ben een koningszoon, want die jager die laat dan inderdaad zien van dit waren je kleren. En jij bent de koningszoon, en daar we zullen teruggaan naar het kasteel waar het koning woont. En ja, het is allemaal zo duidelijk, hij is de koningszoon. Maar hoe gaat dat in de ervaring van die jongeman? Hij heeft de identiteit van een zoon van jaren. Dat is de identiteit waarin hij is opgegroeid. En waarin vraagt hij bij, ja, ik ben zoon van die. Ik ben sowieso oud, ik ben daar opgegroeid. En dan neemt die hogere kennis die er is. Nee, eigenlijk ben ik de zoon van de koning. Zo werkt dat met de identiteit en wisseling van identiteit. Wel is het punt dat er sprake is van een lagere kennis en een hogere kennis. Want de identiteit van de zoon van de jager is een lagere kennis, want ja, hij is er wel. Maar een diepere of hogere werkelijkheid is, nee, ik ben de zoon van de koning. En wanneer dat ineens doorbreekt, nou ja, het kan half zijn, maar wanneer het volledig doorbreekt, dan betekent dat een volledig andersoortige identiteit. Dus door bewustwording kan dat plaatsvinden. In de Jnana Yoga doet men dus beroep op die bewustwording. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk te zijn, want die oude dingen spelen toch wel vaak lange tijd een rol. Soms wordt dan ook wel gezegd van ja, kijk eens, die Jnana Yoga is er alleen voor de mensen die eerst langere tijd al gewoon hatha yoga en weet ik wat allemaal hebben gedaan, zichzelf beter hebben leren kennen, dat er niet zulke zware identificaties meer zijn, ja, dan kan het inderdaad zo gaan doorbreken. Ja, voor velen geldt dat zo. Principieel is bewustwording natuurlijk toch dé wijze waarop de doorbraak van de bevrijding plaatsvindt. Maar je ziet, wanneer je één type van yoga hebt, dan zie je de andere soorten yoga er wel degelijk in zitten. Alleen je krijgt dan een secundaire betekenis. En de snelle yoga dus direct werking van het inzicht. Werking van het inzicht. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè? Zoals we dat ook in de AYO verder bekijken. dat er ook extra, ook apart vanaf het begin, direct aandacht wordt besteed aan het inzicht. Want wanneer je dat niet doet, wat krijg je dan? Nou ja, zo is het hier in Nederland eigenlijk allemaal gekomen. In de jaren 50 werd yoga eigenlijk pas geïntroduceerd door Raam Polderman en door Sashita. Die hadden beide in India gezeten en die namen yoga mee. En zij stichtten elk een yogaschool. Ze waren wel van overtuigd dat die hele Indiase cultuur daar niet mee kon. Dus ze gingen het helemaal aanpassen aan de westerse situatie. En dan zie je dus ook dat ze komen tot een bepaald soort yoga die gericht is op ontspanning en gezondheid. Zo wordt het ook geformuleerd, dat kunnen we terugvinden in de boeken. En er is niks mis mee, maar je moet wel weten van, oh ja, zo en zo. Blijkbaar is het zo opgezet. Je krijgt hier en daar wel wat andere elementen en zo in de ontwikkeling van bijvoorbeeld Stichting Yoga en Vedanta. Maar dat blijft toch vrij extern, zoals met mevrouw Keus, die destijds op verschillende klassieke teksten vertaald heeft. En dan zie je in de loop van de jaren 70, Walter Kirst, die komt uit India terug. En die brengt dan eens die Advaita Vedanta, die is Jnana Yoga. En die gaat samenwerken met Stichting Yoga en Vedanta. Je krijgt dan hele frictie, dat is duidelijk. Want de mensen die de gewone yogalessen volgen, die hebben eigenlijk geen aansluiting bij de Jnana Yoga. Natuurlijk ook omdat het door Walter Kirst natuurlijk toch wel vrij zwart-wit werd geschilderd. Ja, kijk eens, waar gaat het eigenlijk om in de yoga? Wat jullie doen, dat is eigenlijk helemaal niks. Dat is gewoon alleen een beetje persoonlijkheid oppoetsen en een beetje prettig proberen te leven. Nee, het gaat veel verder. Dus ik kreeg nogal wat fricties. Maar goed, in de tussentijd had hij wel al een aantal jaren zo het redacteurschap van het tijdschrift. Yoga, Yoga Chroniek, Yoga Vedanta. En dat heeft toch heel veel invloed gehad in de jaren 70. Maar goed, de fricties die werden steeds sterker en er is ook een breuk gekomen en hij is een eigen stichting begonnen. En de stichting Yoga Vedanta is zijn eigen weg gegaan. Waarom ik het niet noem is nog een keer om even te laten zien hoe die relatie tussen die jnana, het inzicht aan de ene kant, en het gewone beoefenen van asanas nou eigenlijk tot zich verhoudt. Dat wanneer je niet dat inzicht er direct bij haalt, dat je dan haast altijd blijft op een heel beperkt niveau van yoga oefening. Namelijk, het is prettig, heerlijk ontspannen, het is gezond en de mensen doen het graag. De mensen worden door arts gestuurd wanneer ze gestrest zijn bijvoorbeeld. En dat werkt, en in Nederland is dat geaccepteerd. En je ziet ook bijvoorbeeld het Yoga Magazine, nou, het heeft ontzettend veel abonnees. Maar je ziet, het blijft wel een soort lifestyle yoga. Het is een stijl van leven die gezond is, die prettig is en een stukje spiritualiteit geeft. Terwijl wanneer je even verder gaat kijken naar de kern en essentie van yoga, dan zit je natuurlijk op een heel andere lijn die veel verder gaat. En veel meer mogelijkheden geven. Daar moet je wel een beetje feeling voor hebben, maar wanneer je dat hebt, oké, dan zie je dat. Oh ja. Het is de moeite waard. Dus, zo is ook dat idee van een Advaita Yoga leraar opleiding. Waarin beide dingen centraal komen blijven staan. Vanaf het begin is ook dat inzicht. Waar gaat het om in de yoga? Oh, dit. Ten tweede, het is heel nuttig om op lichamelijk niveau bezig te gaan. Maar doe het dan wel met helderheid van inzicht. Met een bewustzijn, een blijvend bewustzijn van de richting waarin het uitgaat. Van de radicaliteit die het in zich heeft. dan blijft er een bepaalde oriëntatie die ontzettend belangrijk is. Hoe duidelijker je al een bepaalde notie hebt van waar het in de yoga om gaat, des te sneller zullen de middelen ook werken om dat tot stand te brengen, te realiseren. De yoga is de wereld van de middelen. Middelen zijn des te beter naarmate ze overbodig worden. Dus wanneer je steeds duidelijker gaat zien waar het in de yoga om gaat, dan worden die middelen van lichamelijke yoga steeds minder belangrijk. Oh ja. Natuurlijk is het nuttig om op allerlei terreinen van lichamelijk bestaan dat te leren kennen. Dat doet ook speciale yoga. Leer maar kennen hoe het zit met je hele energiehuishouding, met de relaties die er zijn tussen bijvoorbeeld houding en ademhaling. Ga maar kijken wat de mogelijkheden er zijn van bijvoorbeeld de ontwikkeling van verschillende ademhalingstypes en dergelijke, zoals in de pranayama. Ga maar kijken hoe het zit met de verschillende typen van levensenergieën en verschillende lichamen die er zijn. Ja, dat is allemaal ontzettend nuttig en blijft nuttig. Waarom? Omdat je dan meer kennis krijgt, zodat door die kennis er steeds minder blokkades komen, steeds minder vaagheid komt, die het werk te doorbraken van de yoga, de bevrijding, verhinderen. Dus in die zin blijf je dus rustig bezig op het terrein van de Hatha yoga, maar wel vanuit het hoogste niveau van bewustzijn wat je maar hebt. Het hoogste besef wat je maar hebt. Dus het geeft een blijvende, goede oriëntatie. En ten tweede, het zal zorgen dat de ontwikkeling het snelste gaat. Ja, dat was dus een beetje gewoon met de eerste opmerkingen over die relatie tussen Hatha yoga en Sna yoga. Ik zal voordat we gewoon verder gaan. We kunnen gewoon eerst even kijken nog dat ik hier even doorgaan met wat dingen die jullie daarin nog belangrijk vinden. Daarna even pauzeren en dat we daarna ook nog even doorgaan. Dus zijn er wat jullie betreft, wat deze dingen die ik naar voren heb gehaald, onduidelijkheden? Jullie hebben het al vrij bewust voor die aarde gekozen en het heeft te maken met dit soort dingen.
Het is eigenlijk een bevestiging.
Mooi.
Wat ik hoor, ja. Ik ervaar het ook echt zo.
Ja, mooi. Mooi.
Ik vind het soms nog wel lastig van waar moet ik me dan op richten? Niet eens even als ik een oefening aan het doen ben en de ademhaling erbij. Dat ik dan voel of ervaar wat er gebeurt.
Nou ja, zoals dat ook bij jullie zo wel duidelijk is geworden, zo heb ik het ook gesuggereerd om voordat je weer iets doet op het terrein van yoga, eerst kijk naar je oriëntatie. Dat betekent dus dat je eerst weer een verruiming van bewustzijn krijgt. Een verruiming van bewustzijn waarbij je eigen lichamelijke en geestelijke situatie zichtbaar zijn. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk, want wanneer je dat niet doet, dan ga je bezig en je weet eigenlijk niet waar je mee bezig bent. Dan kun je het wel doen en achteraf zeggen het is prettig. Maar of je dan veel geleerd hebt, dat is maar een vraag. Of het resultaat meer blijvend is, is ook maar een vraag. Wanneer je zelf heel duidelijk van voor bewust blijft van je hele situatie, dan zit je al in de goede richting. Dan zeg je, ja, waar gaat het om in de yoga? Om bevrijding van die beperkende condities. Wanneer ik nu in deze oriëntatie ben, dan zie ik dus dat daarin veel minder van die beperkende condities zitten dan wanneer ik op een primaire manier de oefening maar uitvoer. Dus dat is een allereerste punt. Dat je zegt, nee, deze overgang van oriëntatie is op zich essentieel. Want daar heb ik veel meer ruimte. Namelijk als waarnemend bewustzijn. Natuurlijk ook nog wel met een zekere lichamelijkheid, laten we zeggen het inzichtslichaam. Maar daarin is er veel meer ruimte dan wanneer ik dat op een fysieke manier bijvoorbeeld ga doen. En omdat ik daar die grotere ruimte ervaar, is dit al zo positief. En dan kan ik ook op deze wijze beter zien wat er allemaal gebeurt. Het gaat dan inderdaad om vanuit het inzicht te zien hoe zit het met de resultaten bij gebruikmaking van bepaalde middelen. Het is een bepaalde vaardigheid op een gegeven moment vanuit het inzicht de beste middelen te kiezen. Vanuit het inzicht zie je, oh, nu is het voor mij heel verstandig om dit en dat te gaan doen op yoga terrein. Ja, dat is de vaardigheid van het keuze van middelen. De wijze waarop, oh ja, precies hetzelfde. Op deze wijze maar, ik moet het nu wat langer doorzetten. En het gaat eigenlijk vanzelf ook. In de sfeer van inzicht gaat alles veel meer vanzelf. Het is niet op het niveau van het denken. Het is niet op het niveau van het denken. Het is op het niveau van inzicht. In dat inzicht wordt de situatie meteen duidelijk. Oh ja, zo maar, op deze wijze zo maar. Nee, laat ik dit nog wat langer aanhouden, want ik merk dat dat goed werkt. Of ik zie nu dat het ook handig is om het net eventjes iets te veranderen en ik merk dat het dan nog sterker werkt. En dat is ook, wanneer je ervaart dat het zo werkt, dan is het gewoon geweldig. Want je ziet het van, ja, moet je kijken, de omstandigheden zijn oneindig. De rijkdom van je hele wereld, het is oneindig. En toch, hé, zo zie ik het, en dan gebeurt het zus, en zo zie ik het, en gebeurt het zo. En het is gewoon heel verheugend om te zien, oh ja, moet je kijken, die mogelijkheden die er dan zijn. En dat die zich gaan verwerkelijken op een steeds efficiëntere wijze. En zeg, nou, het is ook hartstikke leuk zo voor. Ik vind het nog leuk dus om die boeken Pranayama en het Chakra Yoga te maken. Ja, het is natuurlijk geweldig veel van dingetjes en zo. Aan de andere kant, nee, het is gewoon hartstikke leuk van hier, dat ziet, nee, zo werkt dat blijkbaar. Je ziet het en dat inzicht, dat geeft ook weer verruiming. Dan zeg je, nou oké, dit zijn allemaal specifieke omstandigheden. Je gaat wat meer letten bijvoorbeeld op je hartenergie en dergelijke. Maar daar vind je dan allemaal verschijnselen, dit en dat en dat. Je merkt, oh, dit en dat zijn nuttige hulpmiddelen. En wanneer je dat toepast, dan gebeuren er inderdaad hele goede dingen. En zo ga je zelf steeds verder. Dus dat geldt voor iedereen. Voor iedereen. Iedereen wordt dan veel creatiever. Juist vanuit het hogere standpunt zie je veel meer mogelijkheden. In het algemeen geldt dat natuurlijk voor creativiteit. Wanneer je een klein beetje loskomt van je eigen niveau van ik-persoon, met alle patronen van die, kom je meer op het niveau van een open sfeer, van helderheid. En daarin doen de belangrijke dingen dan zich wel voor. En nogmaals, dat geldt voor iedereen. Dus niemand is gewoon een passieve toepasser van voorgeschreven oefeningen of zo. Nee, je leert wel de oefeningen kennen, dat hoort ook natuurlijk, vooral als hatha yoga leraar. Dan moet je gewoon die basis kennen van oefeningen. Maar de wijze waarop je daarmee werkt is heel creatief en het kan voor zover je zit op dat niveau van die helderheid van inzicht. En dan wordt het gewoon ook heel prachtig. Blijf boeien.
Maar daarin komen ook meer je blokkades, je angsten, je onder de tijd geschoven dingen, komen ook meer aan het licht.
Dus, het komt vanzelf.
Ja, maar dat is niet altijd makkelijk om daar je weg in te vinden, omdat het soms zoveel opbrengt. En dan voel je wel dat, dat je vanuit de goede kant komt, maar het is soms ook heel veel wat er allemaal los gemaakt wordt.
Ja, ja, gedeeltelijk dus is er dat inzicht van jezelf dat er ruimte biedt dat het los mag komen. En dat al heel veel gaat oplossen in die ruimte. Want zo moet het verder gaan. Zo moet het verder gaan. Door meer kennis te krijgen van jezelf onder al die condities, die conditionele dingen, dan zie je dus al dat er heel veel inzicht komt in je, laten we zeggen, persoonlijke zelf. In het kader namelijk dat je ook leert kennen van wat het betekent om je in zichzelf te zijn. Dus je leert je kennen op verschillende niveaus. Vanuit dat inzichtsniveau zie je het andere en kun je dat al wat relativeren. Omdat je dat bewust bent in het ruime kader van jezelf als bewustzijn.
Ja, want wat ik merk is dat ik eigenlijk de angst voel om dus echt in mijn eigen kracht te gaan staan. Echt in die, om echt te zien dat er geen probleem is.
Maar het zal langzamerhand komen naarmate je jezelf beter leert kennen. Wanneer je begint met die goede oriëntatie, dan kun je bewust worden van jezelf, eigen zelf zijn, op het niveau van het inzicht. Ik ben mezelf als waarnemer. Ik blijf mezelf als waarnemer en hier voel ik me thuis. Wat er ook gebeurt, ik blijf mezelf als ontspannen waarnemer. En wat er ook zich toont, dat toont zich maar, ik blijf mezelf. Nou, dat is een soort zelfmeditatie op dat niveau, die ontzettend belangrijk is, om al de dingen die nog verder naar boven komen, die nog niet zijn opgelost, wel te accepteren. Liefdevol te accepteren en de ruimte te geven.
Ja, dat merk ik ook wel, dat proces.
Nou, zo zie je maar. Hè? Dus, maar het komt wel voort vanuit een positieve zelfervaring. Die moet primair blijven.
Ja.
Dat geldt ook voor Yvonne heel sterk. Eerst die positieve zelfervaring. En voor Annie, hè? Heel duidelijk, eerst de positieve zelfervaring. Van daaruit zie je het openen. Het accepteren van wat nog niet open is in jezelf. Dat is die ruimte die alles krijgt, waarin je verder kan ontspannen.
Maar je zegt eigenlijk dat het een soort primaire basishouding zijn.
En daar praat ik over.
Ja, dus dat is eigenlijk de basis van alles.
Ja, nee, dat is echt een heel belangrijk punt.
Ja.
Dus eerst die oriëntatie goed maken.
Ja.
En dan zie je, oh ja, hoe werkt het, wat is het meest belangrijke? Nou, dat is inderdaad dat ik daar blijf. En eigenlijk gaat dan eigenlijk alles vanzelf. Dat je dan gebruik maakt van de middelen van Hatha Yoga, uitstekend, want die werken op eigen wijze. En dat je daar ook vaardigheid in krijgt, helemaal natuurlijk als yoga-leraar, dat ligt voor de hand.
Ja. Het is vaak zoals je zegt, van, ik ben het waarnemend beginsel, net hoe je het dan uitdrukt. Dan merk ik dat het woordje ik is afsnuikend. En
ja.
Daarom denk ik, ik kan beter zeggen, nou, het voertuig ben ik niet, maar als ik zeg voertuig, dan is daar geen identificatie mee. Dus dan is het makkelijker om dat te zeggen, dat ik het kan accepteren in plaats van zeggen, ik ben mijn lichaam.
Nou ja, nee, goed. Je zult wel ergens dat zelf zijn bewust moeten ervaren op die niveaus ook van inzicht. En dan is het nog steeds een zelf zijn. Dat is nog steeds een zelfzijn. En dat moet je maar accepteren. Alleen, dat zelfzijn is al veel ruimer dan wanneer je in je lichaam opgesloten zit.
Ja, maar om die koppeling naar het lichaam weer terug te maken, die is, daar heb ik geen handen en voeten voor. Ik kan wel het aanvoelen van wat ik ben, punt. En dat het dan een ruimer perspectief is. Maar om dan weer terug te koppelen naar het fysieke systeem.
Nee, daarom doe je er goed aan om vanaf het begin die koppeling aan te houden. Een bepaalde lijn in de Snana-yoga, de Vedanta, is natuurlijk dat je die koppeling zo snel mogelijk loslaat. En dat is natuurlijk heeft zijn betekenis, zijn zinnigheid. Alleen het heeft zijn gevaar, wat jij nou noemt, die terugkeer die er op vroeg of laat toch moet zijn, want het zal non-duaal moeten worden. Om die weer te krijgen. Dus je kunt veel beter zeggen, vanaf het begin tot het einde blijf ik mezelf. En in dat zelf zijn ervaar ik, voor zover het maar gaat, zowel mezelf als energie als bewustzijn. Lichamelijke energie als bewustzijn. Nou, dan begin je maar op je stoel. Zeg, nou, hoe voel ik me? Ja, ik zit hier op de stoel. Oké. Dat hoef je niet te ontkennen. Natuurlijk niet, want je zit op een stoel. Dat is je uitgangspunt. Dat moet je accepteren zoals het is in je eigen ervaring. En dan, wanneer je dat aanhoudt, dan gaat het zich ontwikkelen. En dan komt er al vrij snel een sfeer. O jee, ik heb hier heel veel bewustzijn. Het is een hele bewuste sfeer. In die bewuste sfeer, hoe zit ik met mezelf? Ook zit nog steeds op een stoel. En er is nog steeds een lichamelijkheid. Maar het inzicht, het bewustzijnsaspect is hier heel sterk.
Ja. Ik merk dat ik daar steeds aan ken en denk, ja, die gaan daar ben ik niet.
Nee, maar bij jou, jij zal er helemaal niet mee bezig moeten gaan. Jij zal dat element moeten laten zitten. Zeg maar, ik ben het lichaam wel. En dan zit je daar gewoon rustig in een lage stoel ergens op een wolkje. En je zegt, nou, ik zie het allemaal wel. Het is allemaal aardig geworden. Ja, natuurlijk, op menselijk niveau is het aardig heil. Maar je bent er nog steeds met dat zelfgevoel, die zelfervaring, lichamelijke zelfervaring, zit je daar. En dan moet je niet ontkennen, nee, ga maar kijken hoe het zit. En dat moet erbij zijn, want wanneer dat er niet bij zit, dan krijg je al heel gauw die splitsing. En het kan voor sommigen kan het heel nuttig zijn, belangrijk zijn, om dat een tijd lang maar aan te houden. Maar voor de meeste mensen eigenlijk niet. Nee, ga maar gewoon zitten zoals je zit. Je zegt, nou, kijk, de beperkende condities, die gaan zich in dat geheel van zijn, zelf zijn, zich steeds meer oplossen. En het wordt steeds helderder, steeds meer bewust, maar ook vrijer. En de energieën die worden ruimer. Ja, natuurlijk.
En geldt dat dan zowel voor het lichaam als ook voor de geest? Of dat is niet dat is één geheel?
Ja, dat is gewoon het verlengde van elkaar. Ja. Op alle niveaus. Ja.
En tegelijkertijd met de condities die zich oplossen, lost de identificatie zich daarmee op.
Ja.
Dat gaat hand in hand. Makkelijker. Daar gaat het
om de beperkingen van die condities. Misschien blijven die condities wel precies hetzelfde. Van,
ja.
Ja, natuurlijk. Er is nog steeds het fysieke lichaam ook.
Ja,
maar de beperkingen voor jezelf zijn die verdwijnen. Dat betekent dat die specifieke identificatie verlichter wordt op het werk.
Ongeacht de condities, dat je gewoon vrij weet.
Ja.
Dat je je thuis voelt in.
In de beperking.
In de vrijheid.
Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Dat je bewust ervaart als vrijheid.
Ja.
En het andere, dat kan dan doorgaan, zolang het gaat, gaat het door.
Ja.
Maar het is niet meer beperkt.
Ja. Ja. Omdat je weet dat je er, nou ja, dat je er vrij van bent.
Ja. Ja, dat je vaststelt gewoon, zo zit het. En dat is het punt hoor, dus het is niet dat de persoon op een gegeven moment weet, oh ja, nee, ik ben vrij. Nee, het is een transformatie, daarom moet het ook zo concreet zijn, van die lichamelijke zelfsituatie, die zich dan ook gaat transformeren. Wanneer dat niet zo is, dan krijg je weer die scheiding van, oh ja, je hebt het rijk van de vrijheid, en je hebt het rijk van de condities, ik zit nog in het rijk van de condities, maar ik weet het wel, ik weet het wel. Ja. Ik weet hoe het zit. Ja, daar heb je bij van. En daarom is dus dat meenemen van de Hatha yoga in de ontwikkeling van, laten we zeggen, de Snana yoga, zo belangrijk. Want heel gemakkelijk ga je niet alleen die weg volgen van Advaita Snana yoga, dat het iets abstracts wordt. Je moet heel concreet lichamelijk blijven. En ga gewoon yoga doen, dan merk je vanzelf. Oh ja, dus hou je maar een keer langer in aanhouden. In die stilte, moet je kijken, daarin gaan dan die belangrijke beperkingen oplossen. En wanneer je dat merkt, nou, dat is dan het belangrijkste element van dit soort hatha yoga.
Wat ik wel mooi vind om te constateren bij mezelf, dat dat een soort proces is, waarbij een soort omslagpunt heeft plaatsgevonden, waar dat oriëntatiepunt zo helder is dat dat de overhand heeft. Dat het dus geen moeite meer is, maar zo, zeg maar, voor die tijd was het hing erom, of de steeds maar terugvallen in die patronen. En op een gegeven moment was er een soort omslagpunt waarvan ik, dit is gewoon geen vraag meer, dit is het.
Nee, goed, dat zal bij iedereen zo plaats moeten vinden. Op een gegeven moment is dat zo vanzelfsprekend.
Maar dat is zo mooi om te zien hoe zo'n proces dus zich opbouwt tot een punt waarop het kantelt en dan is het in één keer helder. Ook al is het dan misschien nog niet helemaal klaar of zo.
Maar de rest komt dan wel vanzelf.
Die helderheid is zo leading, er valt gewoon niet meer omheen te...
Nee. In het begin zullen mensen echt hun best moeten doen.
Ja.
Ja. Maar op een gegeven moment krijg je dat omkeerpunt. Ja. En daarna, dan is het zoveel aansprekend. Oh, dit is het. En ook al is niet alles even helder nog, maar het belangrijkste is dat gebeurt. En wat er nog gebeuren moet, dat gaat wel vanzelf.
Dat gaat vanzelf, ja.
Het gaat vanzelf. Dan is er geen discipline meer. Het gaat vanzelf.
Mooi om te zien.
Ja, zien.
Nou, ik heb ook een vraag. Wat ik heel moeilijk vind, is zeg maar alle verschijningen die zich voordoen. Bijvoorbeeld dat je heel concreet, je loopt rond op straat en je ziet een hele hoop dingen die er gewoon spelen, die er gebeuren. En daar sta je ook open voor. En hoe je daar met die verschijnselen omgaat, terwijl je met bewustzijn bezig bent en observeert en daarin oefent. En hoe heb je daar misschien tips voor of ervaringen die je kan delen, hoe je daarmee omgaat, terwijl je de verschijnselen waarneemt en hoe je daar, hoe je toch in contact blijft met...
Ja, wanneer je in contact blijft met je eigen lichaam of jezelf zijn, op alle niveaus, dan hoeft er verder helemaal geen probleem op te treden. Je zult wel dus er goed aan doen om steeds bewust te blijven van de plaats waar je zwaartepunt hebt. Hoe meer je zwaartepunt hebt naar binnen toe, betekent dat je dan relatief weinig te maken hebt met persoonlijke condities. Dus dat betekent dat je veel meer open bent. Dat je veel meer open bent. Dus wanneer je weer in een alledaagse situatie zit, blijf bewust van de plaats waar je vooral zit.
En bewustzijn.
Nou ja, dan hoef je nog niet eens te zeggen van ik moet bewust blijven op afstand en zo. Nee, helemaal niet. Van ik blijf er zelf. Is dat open? Is dat genoeg open zonder dat ik op persoonlijke manier alles wil regelen? Die ego-functies, nee, laat me los. Ik ben mezelf. Van daaruit ben ik open voor alles wat zich aandient. En dan zie je wel hoe het gaat. Maar het is geen probleem.
Dankjewel.
Ja, ik stel voor, wanneer we nu even pauzeren. Wat mij betreft, ik zou nog even een half uurtje door kunnen gaan. Nu we een korte pauze hebben, tot even nog een vier. En dan nog even een half uurtje of zo. Dat we nog even verder zo kunnen praten. Ja. En dan afsluiten. Ja? Oké. Okay.